Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 16:30 voor dominee J.P. Boyten. Volgende week zondag 9 augustus om 10:00 kandidaat J. Kooi. En om 16:30 dominee R. Kok. Zaterdag 8 augustus is de gebedskring in de consistorie, aanvang 19:00. Voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wat de collecte betreft, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. De extra collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds huisvesting. Tot zover de mededeling. Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen. Psalm 25. En daarvan het 8e vers. Psalm 25 vers 8. Och, of wij uw geboon volbrachten gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Wij zingen het 9e vers van de 10 geboden des Heren na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God die de misdaden en vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. De schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 5. En we lezen samen de versen 1 tot en met 11. Wij noemen u Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toewijding hebben, door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor de rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte. Romeinen 5, de versen 6 tot en met 11. De versen 6 tot en met 11, die wij nogmaals lezen. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren, want indien wij vijanden zijn, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heere, u brengt ons vanmorgen bij het hart van het evangeliewoord. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Dat is de boodschap die ons wordt verkondigd vanmorgen, wie we ook zijn. Wat een woord voor hen die krachteloos en goddeloos zijn. En dat zijn we allemaal. Immers, wij hebben nu de bron van het leven verlaten en hebben de dood verkozen boven het leven. We zijn krachteloos en goddeloos geworden door eigen schuld. En wat een wonder dat u te midden van die nood en dood waarin wij onszelf hebben gebracht, dit woord laat klinken. En dat kan u alleen maar omwille van hem, om wie het ook vanmorgen weer zal gaan. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, zo hebben we gelezen, toen wij nog vijanden waren. O, voor een vriend zou mogelijk nog iemand bestaan te sterven. Maar Christus is voor ons gestorven, toen wij nog vijanden waren. Laat dat dan toch ons harde hart verbreken, Heer, voor het eerst vanmorgen. Geef dat we het dichtbij jong en oud mogen brengen, opdat wij ook mogen weten gerechtvaardigd te zijn door het geloof, om vrede te hebben met God. O, als alle vijandschap wordt gebroken en u ons vrienden noemt, omwille van de Heer Jezus Christus, die dat ook zo tegen zijn discipelen heeft gezegd: gij zijt mijn vrienden. O, wat een genade om een vriend of vriendin van God genaamd te worden. Een vriend en metgezel ook van allen die uw naam ootmoedig vrezen. O, wat mogen ons dan hartelijk allereerst aan u verbonden weten, maar ook aan elkaar als vrucht van die nieuwe geboorte. Want dat is toch nodig om van een vijand tot een vriend gemaakt te worden. En nu heeft u ons het middel gegeven waardoor u dat bewerkstelligt. Dat is uw woord. En wij bidden u om de werking van uw geest, opdat dat wonder van uw genade verheerlijkt zal worden. En mogen uw kinderen vanmorgen onderwijs ontvangen O dat ze des te meer verzekerd mogen zijn of worden van de vastheid van uw beloften, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Het is dan nogal een woord wat tot ons komt. Voor ons gestorven, voor goddelozen, voor krachtelozen, voor vijanden. En we hebben al zoveel vijandschap en krachteloosheid bij onszelf waargenomen. Misschien wel zoveel dat we bij onszelf denken, Heer, is het wel ooit waar geweest? Of ik voel me zo'n vijand, omdat ik zo weinig vriendschap te bieden heb aan de Heer Jezus. O Heere, laten we het toch omdraaien. Laten we zien op de liefde, zodat de liefde in ons hart weer bij vernieuwing wordt ontstoken. Giet maar olie van de geest in onze zielen, opdat die liefdegeur ons tot liefde mag nopen. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Bedien ook uw dienstkracht uit de volheid van uw heiligdom. O God, in onszelf hebben we niets, u weet het. We zijn zo afhankelijk van u. U hebt het uw kerk geleerd, zonder mij kunt ge niets doen. Wat zijn we toch vaak zelf in de weer. Maar om het nu geheel en al over te laten aan u. Dat afhankelijke, kinderlijke leven. Heere, ontferm u. Naar de grootheid van uw barmhartigheid. Over ons allen. Tot eer van uw naam. En tot zegen van ons persoonlijk leven. Gedenk ook hen die met ons verbonden zijn. Schenk ook thuis of waar ze zich ook bevinden uw zegen. Laat uw woord en kracht van u zijn tot zaligheid. Voor en ieder die gelooft om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En wij bereiden ons voor op de prediking. In het zingen van Psalm 32, de versen 1 en 3. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het derde vers, ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Gemeente, het is mij meerdere keren overkomen dat ik bij een plotseling sterfgeval in een familie, voorgaande nabestaanden, had vader of moeder, oma of opa, broer of zus, ook nog een lievelingspsalm of een tekst waaruit hij of zij veel troost heeft mogen putten in het leven. Ik zeg u, het is mij meerdere keren overkomen dat er dan een doodse stilte viel. En terwijl je deze dingen zegt, voelen we samen al aan hoe beklemmend dat is. Mijn lieve gemeente, wat is het toch nodig dat we hier in ons leven getuigenis afleggen van de hoop die in ons is. De dichter van Psalm 146 zegt het zo: ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Paulus sluit zichzelf ook in bij het getuigenis dat hij hier geeft in Romeinen 5. U moet erop letten dat hij voortdurend in de wij-vorm spreekt. Dus hij weet er zichzelf geheel en al bij ingesloten als hij zegt in het eerste vers, en we kennen het allemaal wel uit ons hoofd, denk ik: wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Vrede met God hebben. Dat is toch het allerheerlijkste wat u aan mij kan overkomen. Omdat iedere zondaar van nature, zoals wij geboren worden, een vijand is van God. Ook al voelen we dat misschien niet zo, nochtans is het zo. Immers wij leven als natuurlijke mensen op voet van oorlog met onze schepper. Ook Paulus, hoe godsdienstig die ook was, wat heeft hij als Saulus van Tarsen zijn vijandschap tegen God en tegen zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus, uitgeleefd, terwijl hij meende dat hij God daarmee een dienst bewees. Maar wat een wonder. Hoe meer je daarover nadenkt en de Heilige Geest geeft dat wij dat vanuit ons eigen leven mogen herkennen, wat een wonder dan als God ons in onze vijandschap met zijn liefde overmeestert. Want dat is wat hij doet. Hij overreedt ons. Hij wordt ons te sterk. Zo zien we dat bij Saulus van Tarsen met een enkel woord: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Het is uw hart te versen tegen de prikkels te slaan. Dat was genoeg. Dan wordt hij geveld door de liefde Gods in Christus Jezus. En onmiddellijk wordt zijn vijandschap gebroken en leert hij bidden: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat zegt hij tegen de Heere Jezus. Hem die hij vervolgt. Heere, Kyrios. Hij valt voor Jezus als het ware. Heere, neem uw heerschappij, uw genadige heerschappij maar ter hand, opdat ik door uw kracht uw genade mag ontvangen. Ja. En laat dat nou de bedoeling zijn van elke preek. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. God zweert het in het Oude Testament al. Zo waarachtig als ik lees, spreekt de Heer. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. En wat komt dat heerlijk openbaar in dat zesde vers. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat God geen lust heeft in de dood van de goddeloze blijkt zo heerlijk en onmiskenbaar uit het feit dat hij zijn eigen lieve zoon, het liefste dat hij had en heeft, prijs gaf aan de dood. Wel lust aan de dood van zijn lieve zoon, opdat goddelozen zouden leven tot in eeuwigheid. Christus, zo gaan wij naar onze tekst toe. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Let op dat woordje wij, hè. Paulus sluit er zich bij in. Hij voegt zich bij de Romeinen die tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn. En zo wil dat woord ook vanmorgen ontvangen worden. Voor wat het waarlijk is. Het woord van God. Als een kracht Gods tot zaligheid, zegt diezelfde Paulus in het eerste hoofdstuk. Voor een ieder die gelooft. Nou, wij preken op hoop. Ik heb in staan, nu gaan we preken op hoop dat deze woorden ook vandaag voor velen tot een eeuwige zegen mogen zijn. Dat is dus de inzet van de bediening der verzoening. Het tekst begint met het voegwoordje want. Dat wil zeggen dat dat verbindt met het voorgaande vers, waar staat in vers 5 dus: en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Let erop, de liefde Gods in onze harten uitgestort. Dat is dus wat Saulus van Tarsen overkwam. En dat is de weg waarin God zijn genade verheerlijkt in onze harten. Door zijn uitgestorte zondaarsliefde. En dat is niet mondjesmaat. Dat blijkt ook. Het wordt uitgestort. Dat ziet op de overvloed. Het ziet ook op de vrijgevigheid van God. De liefde van God als de bron waaruit het hele heilswerk van God voortvloeit. Wat ons dit wil zeggen, als het door Gods liefde gebeurt dat vijanden met God worden verzoend, vanwege die uitgestorte liefde Gods, als de liefde Gods de bron is van alle goed, dan betekent dat tegelijkertijd dat er in ons zondige mensen totaal niets is waardoor God ook maar enigszins bewogen zou kunnen worden om u en mij zijn liefde te schenken. Dit is nou werkelijk vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Het is zijn vrije gunst dat wij hier vanmorgen mogen zitten. En dat God ons onmiskenbaar duidelijk maakt dat hij geen lust heeft in onze ondergang, maar in ons leven. En God spreekt niet met een dubbele bodem, zoals wij zo vaak doen. We zeggen soms dingen waardoor we dingen maskeren of ze juist anders laten klinken als dat wij bedoelen. Zo spreekt God nooit. Het staat wat hij zegt op recht en waarheid pal als op een wrikbare steunpilaar. Jezus zegt, dit zegt de aan. Het zal waar en zeker zijn. En dan komt er als het ware nog een pleonasme overheen, een dubbelzeggen. Dubbelzegging, de oprechte getuige. Dat wat hij zegt is eeuwig waar en betrouwbaar. Nou, om nu aan te tonen hoe diep en hoe hoog en allesomvattend die grenzeloze zondaarsliefde is, gaat Paulus de situatie tekenen van de Romeinen, voordat ze tot het geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen. En we luisteren voor onszelf, want deze woorden aan de Romeinen zijn dus ook aan ons toevertrouwd geworden. We hebben ze zwart op wit voor ons liggen. We hebben ze misschien al tientallen keren gelezen in ons leven. Maar nu komt de Heer en die zegt, kijk nou eens wat ik tegen u en tegen jou heb te zeggen. vanmorgen. Wat een genade dat God dat doet. Wees daarvan overtuigd. Dit is wat de Heilige Geest ons wil leren. De liefde van God blijkt zo groot te zijn dat Jezus Christus niet gestorven is voor rechtvaardige mensen, voor goeden, voor mensen die hun schuld beseffen, voor mensen die zich zondaar weten. Nee, letterlijk staat er dat wij krachteloos waren. Dat wil in dit verband zeggen, voordat wij tot het geloof zijn gekomen. Toen wij nog niet rechtvaardig waren voor God. Toen wij nog geen goede werken konden doen als vrucht van ons geloofsleven. Zwak of krachteloos, we kunnen het zo met deze twee woorden vertalen, wil niet zeggen dat wij te verontschuldigen zouden zijn. Want dat blijkt wel uit het vervolg van de tekst, als ons gezegd wordt wie die krachtelozen zijn. Dat blijken namelijk de goddelozen te zijn. Dat zijn dus de mensen die zonder God leven. Dat duidt op de mensen die niets van God moeten hebben. Of misschien wel op een godsdienstige wijze leven, dat zien we bij Paulus, maar nochtans. Een vijand van God en van zijn lieve zoon Jezus Christus. In vers 10 worden we dan ook echt vijanden genoemd. Dus ik zeg het niet, maar de Heere zegt het. Hij noemt de krachtelozen te zijn de goddelozen en de vijanden van hem en van zijn lieve zoon en ten diepste van onze eigen zaligheid. Want, ach, degene die de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen, die weten toch vanuit hun eigen situatie dat er geen enkel behoefte was aan een zaligmaker die voor ons het recht van God zou voldoen, die voor mij de straf zou dragen om vrede te geven in mijn hart en leven. Nee, geen sprake van. We leven ons eigen leven. Deze woorden, goddelozen, vijanden, krachtelozen, het geeft aan hoe volstrekt buiten hoop ons leven is, buiten Christus. En dan toch dit woord. Het is een signaal naar ons toe. Want hoe hebben wij u en jou nou geschilderd? Als hopeloze gevallen. Wat ons betreft. Maar dan komt dit woord. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dus voor zulke vijandige mensen en boze, goddeloze mensen stierf de Heer Jezus. Maar, ik wil nog verder gaan, want ik wil eigenlijk niet die liefde tonen vanuit die volstrekt ellendige toestand van u en mij. Nee, eigenlijk laat Gods liefde zich alleen maar peilen aan God zelf. God die liefde is. Die mens die hem op het hoogste heeft misdaan, blijkt voorwerp te zijn van zijn opzoekende zondaarsliefde. En dat kan niet zomaar. God heeft een weg gebaand om zondaren zalig te maken. En daartoe is een verbond gemaakt met zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Zo laat Gods liefde zich peilen. Want wat doet God? Nu geeft hij in de plaats van goddelozen, zondaren, krachtelozen, zijn zoon over om die mens die zich zo verzette tegen God zalig te maken. En dan staat er in onze tekst, is te zijner tijd. Dat wil zeggen, op de door God bepaalde tijd. En wat is nu die bepaalde tijd geweest? Nou, dat is het moment waarop het vonnis van God, het oordeel van God over u en mijn zonde wordt voltrokken. En dat is op de kruisheuvel Golgotha. Dat betekent dat het gebeurde toen u en ik er nog niet eens waren. Meer dan 2000 jaar geleden is het gebeurd. Te zijner tijd voor de goddelozen van nu, voor de krachtelozen van nu, voor de vijanden van nu, gestorven. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf, genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. Jezus wist dat. In een van zijn eerste optredens zegt hij tegen Nicodemus, en dan spreekt hij over deze liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon, dat is die zelf, gegeven heeft, overgegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. Overgegeven, ja, zegt Paulus, tot in de dood van het kruis. Hij heeft hem voor ons allen overgegeven, zegt hij. Hoe zal hij dan ook met hem ons niet al deze dingen schenken? O, zo die liefde vanuit God te mogen preken. Liefde God, zo onmetelijk groot. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Want zo vervolgt Paulus in vers 7. Nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk nog iemand ook bestaan te sterven. Nu gaat Paulus dat bijzondere karakter van deze liefde blootleggen. Hij zegt het zou kunnen, nauwelijks, dat wil zeggen met heel veel pijn en moeite zou het kunnen zijn. En dan in het vervolg gebruikt hij nog het keertje het woordje mogelijk. Dus in heel bijzondere gevallen zou het nog wel eens mogelijk kunnen zijn dat iemand voor een rechtvaardige, een goed mens zal sterven. In de kanttekeningen van de Statenvertaling zegt, uit de Romeinse historie is bekend dat er heel weinig mensen geweest zijn die dat hebben gedaan. Die zich voor een ander wilden overgeven tot in de dood. Maar dan nog naar de menselijke maat genomen. Dan zou het alleen maar kunnen voor een rechtvaardige of voor een goede dat je sterft. Maar dan komt dat onbegrijpelijke van God. Dus prent dit nu in je ziel wat je hoort. Het zou wel eens kunnen zijn dat er iemand zijn leven zou willen geven voor een rechtvaardige en voor een goede in de betekenis van iemand die nuttig is voor de samenleving. Laat ik het zo maar zeggen. Dat zou kunnen. Maar, we voelen het al met elkaar aan. Dat eerste, dat is eigenlijk haast al niet mogelijk. En dan die tegenstelling. Maar, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. God bevestigt zijn liefde, dat wil zeggen, hij bewijst het. En tegelijkertijd ook, hij prijst het aan. Hij recommandeert het aan, zeggen de kanttekenaren. God bewijst zijn liefde. God laat het overduidelijk blijken. Hoe dan? Namelijk dat Christus voor ons gestorven is. Niet voor rechtvaardigen dus, voor een mens zou dat nog mogelijk zijn. Nauwelijks. Maar God bevestigt, maakt zijn liefde waar. Bewijst zijn liefde, prijst zijn liefde aan. Dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. Oh, dan blijkt dus de liefde Gods te staan. Tegenover de zondigheid van u en van mij. En dat maakt die liefde zo diep, zo onbegrijpelijk en ook zo onuitsprekelijk overvloedig. Het is een liefde die alle verstand te boven gaat. O liefde Gods, zo wondergroot. Die wordt, zo zei het al eerder, uitgestort. Oh, nu weten we van die liefde wat het is. We worden naar de kruisheuvel Golgotha geleid. En daar zien we hoe God het liefste dat hij heeft prijsgeeft voor goddelozen, voor vijanden, voor zondaren, voor krachtelozen. Dat is liefde. Rijk en vrij. Overvloedig wordt die liefde uitgestort. Dat zijn nou de stromen van liefde die ons vanaf de kruisheuvel Golgotha tegemoet vloeien. Zo heeft God die liefde zichtbaar gemaakt. En daarom wil God ook, dan begrijp je dat wij op die liefde zien. Vandaar dat er tegen u en mij gezegd wordt, zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. God beveelt u en mij op zijn liefde te zien, geopenbaard in dat vlekkeloze Lam dat er hangt zonder enig gebrek. En kijk nu eens wat er gebeurt, hij die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft, wordt door de liefde Gods voor zondaren tot zonde gemaakt. Hij die de zegen van de Vader voor eeuwig had verdiend, die wordt tot een vloek geworden zijnde voor ons. En nu is het de liefde Gods die zegt, kijk nou goed naar mijn Lam. Daar wordt mijn liefde gezien. En zo krijgen we ook liefde. Zijn oog voor de liefde van God die er is in Christus Jezus. Herken je het? Weet je ervan? Heb je mogen zien op hem? Dan mag je ook weten gerechtvaardigd te zijn. Door het geloof. En vrede mag hebben door het bloed des kruises. Vanwege die verzoening. Want de straf, zegt Jesaja, die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. God laat dit niet alleen in zijn liefde horen. Maar God wil zien, herstel. Maar God laat het ook horen. Hoe lief hij zondaren heeft. Wij zijn nog bezig, als het goed is, om naar het Lam te kijken. En nu mogen ook het Lam horen. God laat de liefde niet alleen zien, zeiden we, maar hij laat hem ook horen. Luister maar, het eerste wat hij doet aan het vloekhouder schande is dit. Bidden voor zijn vijanden. Vader, dat is kennelijk het allerbelangrijkste waar hij zich aan dat kruis om bekommert. Hij begint niet voor zijn moeder eerst te bidden, of voor zijn discipelen, of voor een bekommerd vrouwtje in Bethlehem. Vader, hij bidt voor zijn vijand. Wat een wonder. Dat biedt perspectief. Vergeef het hun. Dat is wat hem voor ogen staat. Want zij weten niet wat ze doen. Want hier wordt de liefde Gods in levende lijven naar ziel en lichaam vermoord. Wat de mens betreft. Dit is het antwoord van de natuurlijke mens op de liefde van God. Kruist hem, weg met hem. En dat is wat we zien gebeuren. En dit is het antwoord daarop. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. En we weten ook dat Jezus gezegd heeft dat al de woorden die hij sprak, niet uit zichzelf sprak. Maar de Vader gaf ze hem te spreken. Vader en zoon, bekommerd om vijand, om goddelozen. Om krachtelozen, om zondaar. Gij lieden wel. Gij hebt het een kwade gedacht. Maar God heeft het een goede gedacht. Dat is nu het ultieme antwoord van God. De liefde Gods uitgestort. Zijn rechtvaardige toorn tegen zijn zoon heeft bewezen, zegt ons belijdenisgeschrift. Om op ons uit te storten zijn genade en liefde. En dan komen we toch naar het hart toe, nietwaar? Weten we nou van deze liefde af? Van die uitgestorte de liefde Gods, het kan toch niet zo zijn dat wij niet zouden weten of we een vijand van God zijn of een vriend. Dat is toch hoop ik geen vraag. En als het nog steeds een vraag is, wat wil dan onze tekst een antwoord daarop geven? Oh, als wij tot de conclusie moeten komen, dit is nou allemaal vreemd voor mij. Ik ken die woorden wel, maar ik ken de zaak zelf niet. Ik weet niet wat geloven is. Ik weet niet wat het is om de Heer Jezus lief te hebben. Ik weet niet wat het is om met mijn zonde de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. Vraag je dan eens af, hoe komt dat dan? Het is voor mij soms ook zo zwaar. Dat ik denk, Heer, nou is dat woord weer gebracht. We hebben geprobeerd om geen enkele drempel op te werpen. Er zijn mensen die onder een prediking zitten waar je van alles moet beleven voor en al eer dat. Terwijl wij u de Christus frank en vrij preken, onvoorwaardelijk. Als je vandaag op het Lam van God ziet, mag je je gerechtvaardigd weten door het geloof en vrede met God ontvangen. Als vrucht van het zien op Jezus. En dan toch, oh dan willen we nu ook weer in de prediking dat hoofd van u en van jou als het ware vastgrijpen door deze woorden. Gij heft mij het hoofd omhoog. En doet mij uw gunst aanschouwen. O, misschien zijn we, en is dat niet de zonde die ons uit de gemeenschap met God houdt, te hoogmoedig voor de genade van God. Mens wil nog zo graag iets betekenen. O, dan moet ik u teleurstellen. Doordat wij de relatie met God hebben verbroken, zijn wij hoogmoedige wezens geworden. Je moet eens kijken waar het in de wereld om draait. Of het nou de kerkelijke wereld is of de gewone wereld. Om hoogmoed. Wie van ons toch wel de meeste is. De discipelen deden het nog aan de avondmaalstafel. Twisten over de vraag wie van hen de meeste was. Moet je voorstellen dat je hier aan de tafel zit als het ware aan de voeten van Jezus. En dat je vervuld bent met gedachten over. Ze moeten me zien zitten hier. Hoogmoed. En weet je wat de Heere ons leert? En dat is zo kenmerkend. Dat is het eigen werk van de Heilige Geest. Die maakt een zondaar in zijn hoogmoedige bestaan nederig. En we moeten u zeggen, dat is een proces van sterven aan jezelf. En daar is, ik moet het ook bekennen, je hele leven lang kennelijk voor nodig. Kun je zien hoe diep die wortel in u en mij zit. Nederig. O, dat je klein weten voor God. Het gaat altijd gepaard met het buigen voor Hem. Je maakt je klein. Je valt op je knieën. Misschien lig je wel lang uit op de grond. Beseffen. Geloven. Gelovig beseffen. Heer, ik ben een zondaar. Ik ben een vijand van u. Maar geef mij te zien op de Heer Jezus Christus. Die het gezegd heeft, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. O, dan mag die nederigheid die bij Christus gevonden wordt, model zijn voor het kind van de Heer. Nederigheid als de bron waaruit al die genadegaven die God ons wil schenken voortvloeien. Nou, het kan niet anders, of als u een kind van de Heer mag zijn en jij en ik, dat we samen weten waar we het nu over hebben. Dat jezelf gering weten voor God. Het onbegrijpelijke dat Hij met jou en met u en met mij van doen wil hebben. En niet alleen dat, maar dat Hij zo mild en overvloedig geeft. En dat Hij niet verwijt. En dat Hij niet moede of mat wordt om in de situaties van ons leven ons steeds te hulp te komen. Gij redt mij, zingt de dichter van Psalm 116. Keer op keer. Dat. Zou je God niet groot willen maken daarom? Doe het maar in je hart, kind van de Heere. En u. En jij. Kom. U hebt de les gehoord. Maar dan nu ook doen. In de klas leren we het kinderen. De juffrouw of de meester doet het voor. Zegt het nog eens. Legt het nog eens uit. En dan mag je het zelf doen. Ook dat kun je niet zonder de Heer. De Heer zegt, zonder mij kun je niks doen. Dus wat is nou de weg? Nou, de schrift leert het ons zo helder en klaar. En daar is nou alles mee gezegd ook. Kom, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere, die ons gemaakt heeft en verkoren. Verkoren om zijn stem te horen. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit altaars gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Heere, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Schuldig en onrein. Vergeef mijn zonden nu. Het is ook alleen die zondersliefde die verbreekt. Probeer in mee te komen. In het zien op Jezus, de gekruisigde. Paulus zegt, ik weet niet anders dan Jezus Christus en die gekruisigde. Ontdek het. Het laat zien wat wij verdiend hebben. En vertroostend dat eer God de zonde ongestraft liet blijven, deze bezocht heeft aan zijn lieve zoon. Dan begrijp je de belijdenisschrift, dat wij in zijn wonden allerlei vertroosting vinden. Ik kreeg van de week een boekje in handen van een collega predikant, die was bij mij op bezoek. En die gaf mij een boekje cadeau van een zekere Thomas Charles, een Engelse predikant uit de 18e eeuw. En daar zat ook een korte levensbeschrijving bij van die man. Ik had nog nooit van hem gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar onder zijn bediening is er een opwekking geweest in Wales, in Engeland. En er velen tot geloof en bekering gekomen. En wat denkt u? En daarom ben ik hierover aan het preken. De eerste overdenking die ik lees was over de tekst van Christus, toen wij nog krachteloos waren, is er zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. En dan mag ik u ook vertellen dat ik zelf door die tekst tot de volle ruimte gekomen ben in de kennis van Christus. Hij stierf voor een goddeloze. En dat opende de poort naar de hemel voor mij. Maar goed, dat terzijde. Maar ik vond het heel bijzonder dat die man daar een overdenking over had. En nou zal ik eens een klein stukje maar preek lezen vanmorgen. Dat duidt u mij niet euvel. Als u deze woorden nou mee mag nemen naar huis van een man die al eeuwen thuis is. Het is vooral bedoeld voor die zondaar die maar niet kunnen geloven dat Jezus Christus ook voor hun zonde stierf. Nou, hij schrijft dit. Laten wij, het gaat dus over deze tekst, hè? Laten wij deze heerlijke waarheid geloven en niet bevreesd zijn om onze vijanden in het aangezicht te zien. Laten wij onder al de beproevingen van het leven, de beschuldigingen van ons geweten en de nadering van de dood zelf, deze waarheid overdenken met blijdschap in droefheid, met vreugde in treurigheid, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. In alle dingen mogen wij verblijd zijn, want in alle dingen overwinnen wij door het bloed van het lam. Dit heb ik nog nooit gelezen. O gelukkige gebeurtenis, dat wij in deze wereld geboren werden om de genoegzaamheid te ondervinden en de heerlijkheid te overdenken van deze kostbare waarheid dat Christus voor goddelozen is gestorven. Een gelukkige gebeurtenis dat u in deze wereld geboren bent om dat te horen vanmorgen, dat zegt deze man. Ik houd ervan om de woorden te herhalen, omdat al mijn verwachtingen en vertroosting hierop gegrond is. Ik ben ook niet bevreesd om van dit fundament afhankelijk te zijn. Ik ben er zeker van dat het nooit zal falen. Dit is het brood van de kinderen, dat wordt ons aangereikt. En waarom zou je denken dat jij geen recht hebt om daarvan te nemen? Ben jij niet goddeloos? Welaan dan, Christus is voor goddelozen gestorven. Is dit niet genoeg? O, laat ons dan niet langer meer twijfelen, maar in hem geloven. Hem liefhebben, in hem behagen scheppen. En laat ons zijn lof verkondigen, niet alleen met onze lippen, maar met ons leven. Einde citaat. En nu gaat Paulus in de verzen 9 en 10 zijn conclusies trekken uit die verzen 6 en 8 die we behandeld hebben. En dat doet hij als rabbijn, want hij was natuurlijk een rabbi. Hij had geleerd om betogen op te bouwen. En dan gaat hij in de redenering van klein naar groot. Hij zegt, wanneer God in zijn liefde zo met zondaren omgaat, dat hij zijn zoon voor hen gezonden heeft om voor hen te sterven, hoeveel te meer zal hij dan aan de rechtvaardigen de eeuwige heerlijkheid schenken? Veel meer dan nu gerechtvaardigd door zijn bloed zullen wij door hem behouden worden van de toren. O, wat een troost is dit. Wie door dit bloed zich gerechtvaardigd weet, die kan zich zijn hele verdere leven of haar verdere leven alleen nog maar meer liefde van God verwachten. En hoe waar is dat? Hij heeft beloofd dat hij nooit meer op ons toren of schelden zal. En als die liefde al zo groot was toen wij nog vijandig, boos, afkerig, goddeloos en krachteloos waren, hoeveel te meer zullen we behouden worden, staat hier dan in de tekst van zijn toorn. Wij stonden tegenover God. Dat is toch de tijd, zoals Paulus dat zegt, waarvoor wij ons nu schamen. Wat hebben we ons toch in de zonde bezig kunnen houden. En Gods toorn rust op ons, maar we hadden er echt geen boodschap aan. Denk eens aan Romeinen 1 vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddelozen en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Wie heeft God veracht en vrede gehad? Maar dan vindt te midden van die nood de verzoening plaats, zodat Gods toorn niet meer zal rusten op degene die mogen zien op hem, op wie die toorn is afgewenteld. Zijn lieve zoon. Toorn in dit verband is het strafgericht van God over de wereld der zonde. Dat is wat de ongelovigen ten deel zullen vallen in het gericht van God. Wanneer iedereen zal wegdragen hetgeen hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En voor de ongelovigen, zegt de Bijbel, zal dat een dag zijn van duisternis en dikke donkerheid, van oordeel en ondergang. Van het eeuwig buitengesloten worden. Maar o, wanneer wij mogen geloven in die borg en zaligmaker Jezus Christus, dan mogen wij ons verzoend weten in vers 10. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Dit reikt nog verder. Hier gaat de redenering ook weer van klein naar groot, merkt u wel. Maar nu gaat Paulus nog een stap verder. Is het al bijzonder dat we verzoend zijn door de dood van zijn zoon en dat de toren van God niet meer op ons rust? Veel meer zullen we behouden worden door zijn leven. Hij is de levende Christus. Hij leeft en regeert om altijd voor zijn kerk te bidden. Daar heeft hij het druk mee. Mag ik het zo eerbiedig zeggen? Om voor zijn kerk te bidden. Hij is de levende Christus. Hij heeft het al gezegd bij zijn leven. Die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Daarom ook al sterven Gods kinderen. Na de dood is het leven mij bereikt. Bereid God, neemt mij op in zijn heerlijkheid. En dan wacht ons nog de wederkomst van de levende Christus. Nou, als wij zijn stem hier hebben leren verstaan. En we zouden de wederkomst meemaken. Dan klinkt de wekroep. De bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Dat kan gebeuren. En al zouden we die dag niet meemaken. Bij leven. De doden zullen straks ook horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is die opstanding die in het vooruitzicht gesteld wordt en leven. Nou, dan kan ik ook begrijpen dat die Paulus tenslotte eindigt in de roem. En zo doet hij dat ook in het 11e vers. Niet alleen dit. Kijk, dan gaat hij weer een stapje hoger, hè, als het ware. Bevrijd van de toorn, behouden door zijn leven. En niet alleen dit. Maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening hebben gekregen. Op grond van die verzoening. Mag daar de roem zijn. En wat ons dan opvalt is dit. Dat zelfs de roem van u en van mij, die dit wonderwerk der genade mogen kennen, dat zelfs die roem ons door Christus toekomt. Ook dat doet hij. Kijk maar. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God. Door wie? Door onze Heer Jezus Christus. En dan vind ik het heel bijzonder dat dit roemen toch weer in verband wordt gebracht met de verzoening. Want daar ligt het. O mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Mag ik u vragen. Voor u naar huis gaat. Nog een blik op Christus te slaan. Andrew Gray roept het de gemeente in Glasgow toe. Glasgow, Glasgow. Eén blik op Jezus en u bent behouden. Doe er maar net of je de stem van Andrew Gray hoort nu. Kralingseveer, één blik op Christus en u bent behouden. Als we nou verzoend zijn door zijn dood, hoeveel meer zullen we behouden worden door zijn leven. Roemen door hem. Eén blik. Zichtbaar hebben we gezegd. Maar de liefde is ook hoorbaar. Nog één keer. Nog één keer. Je bent ontdekt aan je zondige leven. Er is niks overeind blijven staan vanmorgen. We horen zijn liefde. De liefde van de Vader. De liefde van de Zoon. De liefde van de Heilige Geest. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Amen. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. Zingen wij samen Psalm 52, vers 7. Thank you. Wij denken in onze voorbeden aan broeder Van der Wal en zijn gezin. U stond aan het graf van een geliefde vrouw deze week. Ik heb begrepen dat de kaars in het leven van uw vrouw een helder licht mocht verspreiden. Maar u hebt moeten constateren dat dat vlammetje langzaam maar zeker doofde. Maar ze mag nu een plaatsje hebben bij dat ontoegankelijke licht. Dat bewoonbaar is geworden in het licht Jezus Christus. De Heere troost u in alle gemis. We denken ook aan Alexander en Weineke Canry met hun dochter Neline en zoontje Nick, die op het predikant in Togo is. En we danken de Heere voor de terugkeer van Barbara de Wild uit het ziekenhuis. Het mag goed met haar gaan. Laat ons danken en bidden. Heere, wat een zegen dat we in uw huis mochten zijn. We hebben het in de preek verwoord, welzalig, die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Miljoenen in deze wereld weten daar niet van. En wie zijn wij dan? Dat u zich zo over ons ontfermt. Met maar één bedoeling. Dat we u nederig te voet zouden vallen, zo hebben we gehoord, om van u uw wegen te leren. Die ene weg te kennen. Die u in uw Zoon Jezus Christus wilde openbaren. En wat hebt u hem zichtbaar doen zijn vanmorgen in de prediking. Hoog opgericht, opdat zelfs het kleinste kind hem zou kunnen zien. De meest van veraf staan, nabij gebracht zou worden. Zien en horen. O, hoeveel woorden zijn er niet van het kruis gevloeid. Want de prediking is toch een vrucht van die verzoening. De prediking wordt ook de bediening van de verzoening genoemd. En hoe heerlijk hebt u dat ook vanmorgen weer laten horen. Heden dan. Indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet. Maar laat u leiden, geloof zijn heil. En troostrijk woord. Wie oren heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. We bidden u voor broeder Van der Wal, die deze week aan het graf van zijn geliefde vrouw stond samen met kinderen en kleinkinderen. U hebt veel in haar geschonken. Ze mocht getuigen van u. En ze is heen gegaan. En geef dat herinnering aan haar leven dierbaar mag zijn. En de verwondering groot dat zij haar wens heeft verkregen. Heere, geef nochtans in het gemis alles wat nodig is. In de rouw ook. Het is wat zo lang bij elkaar geweest en dan elkaar niet meer hier te hebben, te kunnen spreken, te kunnen zien, te kunnen ruiken, te kunnen voelen. Het is alles voorbij. Maar laat uw woord dat gebleven is de bron zijn van troost en licht. We mogen u bidden voor familie Kanri in Congo. Wat een zegen dat ook daar het evangelie van de gekruisigde Christus mag klinken. En geef onze broeder en zijn vrouw daarin alles wat nodig is. Wat een vreugde is het als we in de dienst van Christus mogen staan. Ons geroepen weten tot dat ambt van dienaar van het goddelijke woord. We mogen u bidden voor hen die bedroefd zijn, in rouw gedompeld, zich eenzaam en verlaten weten. We kunnen omringd worden door velen en toch alleen zijn. Omdat we misschien niet begrepen worden in onze moeite en zorgen en noden van het leven. Of misschien juist wel omdat we niet begrepen worden omdat we u kennen. En de blijdschap in u. Het is zo begrijpelijk. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. O Heere, laat ons licht maar schijnen in deze wereld, opdat anderen ook in het licht van u een plekje zullen krijgen. We denken aan hen die treuren omdat ze geen kinderen hebben. Ook dat is een moeite die beleefd moet worden om te weten wat het is. U bent de God van wonderen. U roept de dingen die niet zijn alsof ze waren en geeft dat ook het gebedsleven daarop gericht mag zijn. En tegelijkertijd bidden wij u voor hen die wel kinderen hebben. Of die kinderen verwachten. Kinderen die een huwelijkskroon mogen betekenen. O, laat het kinderen zijn die voor uw woord en voor uw dienst bestemd zijn. We moeten ook belijden, Heren, dat we als ouders soms ook zo verdrietig moeten zijn en grootouders om de manier waarop kinderen leven, los van het woord, los van het evangelie. Maar we hebben gelukkig gehoord vanmorgen dat u voor godlozen bent gestorven. In dat perspectief hebben we dan ook naar onze kinderen te kijken. En met onze kinderen bij u scharen. En bidden om het denken aan uw verbond. Maar ook wat een wonder als onze kinderen mogen wandelen in de vrezen van de Heere. Als we het mogen zien, ik en mijn huis zullen de Heere dienen. O, dat is niet iets om ons op te verheffen. We hebben gehoord hoe gruwelijk de zonde van hoogmoed is. Nee, mijn God, u zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Wij danken u voor wat u ons hebt gegeven. Wees ook met ons het verdere van deze zondag. Wil nog een gezegende dienst schenken vanmiddag. Ook onze broeder gedenken in de bediening der verzoening. We dragen ook onze broeder op die u hier gesteld hebt als uw knecht. Zegen hem, Heere. En zegen in hem ook deze uw gemeente. Wij vragen het u alles om Jezus wil in de vergeving onze zonden. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 118, vers 7 en 14. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.